Sandra en Jan-Peter, mevrouw van der Velde, ouders, Hak, zussen, broers zijn er in dit geval niet, als ik het goed begrepen heb. En alle kinderen die er zijn, er zijn heel veel kinderen in de trouwdienst, dat is geweldig fijn. Van de kinderbijbelclub en van de Rehobotschool, geloof ik, hè? Ja, kapellen, dat is mooi. Groep 3? Ja, ook dat. Nou. En gemeenteleden. Toen wij vanmorgen, mijn vrouw en ik, wakker werden, dachten wij aan jullie. En wij dachten, wat zouden ze nu denken toen het pijpenstelen regende? Ik denk, Jan-Peter, als ik jou... Joodse voorkeur inschat, dat je ontzettend blij was. Zegt, dit is de late regen die nu gaat vallen. Healing rain is falling down. Ja. Ik wil een heel bekende tekst aan jullie meegeven. Een bekende tekst die ook de kinderen ongetwijfeld kennen. De bruiloft van Kana, daar vertel je van als juffrouw of meester in de groep, in de klas. Maar het blijft altijd weer heel erg mooi, omdat het woord van God is. Ik zet boven de preek, de trouwpreek, de heiland op je huwelijksdag. En dan gaan we letten, niet op die bruid en die bruidegom, maar we gaan letten op de Heer Jezus in deze geschiedenis. 3 gedachten. Ten eerste zien we hem als een genodigde gast. Er staat in vers 2, en Jezus was ook genodigd. Ten tweede letten we op hem als een gevende gast. Er staat in vers 8 en hij zei, schep nu en draag het tot de hofmeester en ze droegen het. En het water was wijn geworden. Een gevende gast. Jezus geeft wijn. En ten derde gaan we letten op de goddelijke gast. Dat is vers 11. Daar staat, dit is het begin van de tekenen en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Daar gaat het eigenlijk om, die goddelijke heerlijkheid, waar hij iets van openbaart op de bruiloft van Kana. De heiland op je huwelijksdag, een genodigde gast, een gevende gast en een goddelijke gast. Het is heel opvallend om te zien dat het in de Bijbel begint met een bruiloft en het eindigt met een bruiloft. Het begint met een bruiloft in het paradijs, Genesis 1 en 2. Adam en Eva, er waren nog geen dorens en geen distels, geen zonden, geen teleurstellingen. Het was alles zo mooi, hè? Adam als man en Eva als vrouw. Die eerste mensen in dat schone paradijs. Adam die had God boven zich. Hij had alle dieren en de hele schepping onder zich. En hij had een lieve vrouw naast zich. Of aan de andere kant, dicht bij je hart. Dicht bij je hart. Daar begint het mee. Een goed huwelijk. En het eindigt in Openbaring 1 en 22, eindigt het ook met een huwelijk. Een huwelijk in de hemel waar gesproken wordt over de bruiloft van het Lam van God. De bruiloft van Jezus in de hemel en de gemeente, de gelovigen, dat is zijn bruid. En nou is het zo opvallend dat het begint in de Bijbel met een huwelijk en het eindigt met een huwelijk. En midden in de Bijbel wordt er ook een huwelijk gevierd. En dat is Kana, dat is Johannes 2. In het midden van de Bijbel wordt er gesproken over het huwelijk, de bruiloft in Kana. En daar gaan we op letten. Het is eerste... van de wonderen die de Heer Jezus... Hoeveel wonderen hebt de Heer Jezus eigenlijk gehad? Een goede vraag aan de kinderen. Weten ze toch niet? Of, ja, je hebt natuurlijk een goede meester gehad, hè? Een goede juffrouw misschien wel. Hoeveel wonderen hebt de Heer Jezus eigenlijk gedaan? Heel veel. Wie zou dat weten? Wat denk je? Niemand? Wat denk je? Nou, dan zal ik het maar zeggen. De Heer Jezus heeft 33 plus 1, 34 wonderen gedaan. Het eerste wonder dat hij deed, dat was niet een dode weer levend maken en geen zieke weer gezond maken. Maar het eerste wat hij deed, dat was een Ja, op een bruiloft zijn. En daar de vreugde nog groter maken. De blijdschap groter maken. Het eerste wat Jezus deed was niet in Jeruzalem een zieke beter maken, maar in Galilea bij een bruiloft aanwezig zijn. Dat stond op zijn goddelijk programma bovenaan genoteerd. Het begon op een bruiloft. Nou, dan staat er in vers 1, en op de derde dag. Dat woordje en, dat vind ik zo apart. Even voor de ingewijde, voor de iets moeilijker. In één vers hiervoor wordt gesproken over dat de Heer Jezus zegt, en gij zult de hemel geopend zien. En dan staat er en op de derde dag. Die geopende hemel en die boerenbruiloft, want dat is het gewoon, in Kana een boerenbruiloft. Dan staat er niet maar die geopende hemel, maar op de derde dag die bruiloft. Nee, die geopende hemel en op de derde dag. Dubbele punt, op de derde dag. Dus die hemel en die bruiloft, dat heeft wat met elkaar te maken. En dat zullen jullie ook wel ervaren. Dat jullie hier zitten, we hebben dat met het huwelijksgesprek gezien en ook gezegd door jullie. Dat jullie hier zitten, dat heeft alles te maken met de hemel. Getimed door de hemel. Bovendien mag je nou ook in je huwelijk een afschaduwing zijn. Van die hemelse bruiloft. Dus dat is geen tegenstelling. Die hemel en die boerenbruiloft. Nou, vond ik mooi. Op de derde dag. Ja, jullie trouwen op woensdag. De derde dag is de dinsdag, hè? Zondag, maandag, dinsdag. Ja, bij die orthodoxe Joden, bij rabbijn Potowitz bijvoorbeeld, die kinderen wat ouder worden, ze trouwen. Orthodoxe Joden trouwen bij voorkeur op een dinsdag. Waarom nou op een dinsdag? Nou, op de derde dag, Genesis 1, op de derde dag, als je dat leest in Genesis 1, dan lees je dat de Heer op de derde dag niet één keer, maar twee keer zegt dat het goed was. Dat het tof was. Om even voor de Hebreeuwse cursus wat op te frissen. Dat het tof was. Twee keer een zegen van man en vrouw. Een dubbele zegen. Ja, daarom staat hier op de derde dag. Een zegen. De weg van Gods gehoorzaamheid. Nou, dan zien we hier een klein afgelegen dorpje. Kana in Galilea. Niet zo heel ver bij Nazareth vandaan. En daar zijn twee mensen die hebben elkaar heel erg lief. Heel erg lief. En dan gaan ze zich en dan gaan ze elkaar trouw beloven. Ze trouwen een bruiloft. En dan beloof je elkaar trouw in lief en leed, in voorspoed, in tegenspoed, in rijkdom, in armoede, in gezonde dagen, in zieke dagen, totdat de dood je scheidt. Die bruid en die bruidegom die zijn erg blij. Nou, dat zien wij ook vanmiddag. En dat heb je al gezien van 2 tot 3. Hè? Ze straalden allebei, kinderen, toch? De juf en de meester. Ja. Familieleden en vrienden waren er ook bij in die bruiloft van Kana. Maria was er ook, de moeder van de Heer Jezus. En Jezus was ook genodigd. Onder die feestvierende bruiloftsgasten was Jezus er ook. En hij gaat de feestvreugde vergroten. Jezus met zijn eerste 6 discipelen die aanwezig zijn. Jezus, waarvan hoofdstuk 1 zegt van Johannes dat hij de Zoon van God is, de Koning van Israël, de Messias, de Zoon des Mensen, de enige geborene van de Vader, die komt op zo'n gewone bruiloft. En Jezus was ook genodigd. Als ik dat nou eens even simpel zou mogen zeggen, kinderen, bruidspaar, Jezus was ook genodigd. Dan zou ik gewoon willen zeggen van ja, ik ben ook genodigd. Want ik heb een uitnodigingskaart gekregen, een trouwkaart. En daarom kom ik, vanavond ook. In die tijd dat die bruid en die bruidegom gingen trouwen, hebben ze de Heer Jezus ook een trouwkaart gestuurd. En hij kwam. Dat is heel verstandig als je dat doet op jouw bruiloft, op jullie bruiloft. Waar hij uitgenodigd wordt, komt hij. Als je zegt, Heere, kom op mijn bruiloft, dan komt hij. En als je bidt 's avonds, kom in mijn hart, Heere Jezus, dan komt hij. En Jezus was ook genodigd en heeft niet geweigerd. Hij was tegenwoordig op dat feest en de Heer Jezus was zo echt mens, hè. Ik stel me voor dat de Heer Jezus op dat bruiloftsfeest ook gelachen heeft. En ook vrolijk was, blij met de blijde. Hij heeft met zijn tegenwoordigheid giften en wondertekenen, zijn huwelijksformulier, met zijn aanwezigheid de bruiloft geëerd. En het belooft, Sandra en Jan-Peter, het belooft altijd heel veel goeds als hij genodigd wordt. Dat belooft veel goeds. Ja. Hij gaat erop in. En waar hij komt, daar verspreidt hij zegen. Hoe dan ook. Daar heeft het bruidspaar geen spijt van gekregen, daar in Cana. Dat ze Jezus hadden uitgenodigd. Je kan de Heer Jezus ook vergeten. Dat gebeurt nog wel eens. Misschien zijn die er hier ook wel vanmiddag. Ik weet het niet, ik ken de helft niet. Ja, wij zijn anders begonnen toen we trouwden. We hebben de Heer Jezus niet uitgenodigd. We zijn niet in de kerk begonnen. We zijn zonder Jezus begonnen. Kan. Veel mensen vergeten hem. Die denken overal aan. Of die gaan zo op in elkaar, zo vol van elkaar, dat je Jezus vergeet. Of, dat kan ook. Dat je zegt, ja, ik laat hem met liefde op mijn trouwdag thuis. Of, dat kan ook, dat je zegt, ik wil Jezus wel 's middags, maar liever niet 's avonds. Hey, ik wil wel graag een zegen, maar 's avonds dan, als de champagneflessen knallen, ja, dan jagen we ook weer weg. Als er in overdaad van drank en al die dingen, dan jagen we ook weer weg. Nee, ze hebben de Heer Jezus uitgenodigd voor de hele dag. Eigenlijk is dat een wonder dat hij komt, hè? Als je een beetje zelfkennis hebt, dan zeg je, Heer, ik nodig u uit, maar ik ben niet waard dat u onder mijn dak binnenkomt. Dag komt hij. Ja, en als je nou anders begonnen bent. Zonder Jezus. Nou ja. Dat is arm. Misschien zit er hier eentje die zegt, dominee, ik ben verkeerd begonnen. Maar ik zou best wel alsnog de Heer Jezus willen uitnodigen. Dan zeg ik, doe dat. Dan komt hij alsnog. Maar als die nou niet welkom is op jouw huwelijksdag en op je huwelijksleven, denk je dat je dan straks wel welkom bent op zijn huwelijksfeest? Een paar weken geleden las ik de Eva. Nee, niet de Eva. Hoe durf ik dat toch te zeggen? De EO-visie. Sorry, dat is wat anders. Dat is wat anders. Oh, je weet waar ik het over heb. Nou ja. De EO-visie. En daar stond een mooi artikel in, of wel een interessant artikel over. U kent die stukjes wel, hè? Zij gelooft en hij niet. Daar stond een interessant artikel in over een vrouw. Een man en een vrouw die waren samen getrouwd. En 5 maanden na de trouwen kwam die vrouw tot oprecht geloof. Ja, die man zegt, ja, nou ja, dat is fijn voor mijn vrouw, maar goed, ik zie er niks, ik vind het allemaal onzin. Ik vind het allemaal onzin. Ja, die vrouw vond het natuurlijk erg, en die probeerde ook haar man te vertellen wat ze nou in de Heer Jezus ziet. Maar goed, die man vond het nog steeds onzin. Zij gelooft hij niet. Maar hij zei wel, dat vond ik mooi, hij zei wel, ik heb wel er een betere vrouw voor teruggekregen. Zie je dat het christendom, het christelijk geloof je blij maakt, maar ook een beter echtgenoot van je maakt. Daar word je niet minder van hoor, als je de Heer Jezus nodig in je hart, in je huis, op je huwelijk. Nou, nog gebeurt er iets naast. Er staat in vers 3, en als de wijn ontbrak, wijngebrek. Er komt een crisis op de huwelijksdag. En je zou dat kunnen toepassen op je huwelijksleven. Dat staat ook in het huwelijksformulier. Wie is er hier 25 jaar of langer getrouwd en die kijkt terug en die zegt ja, nou goed, ik zou het kunnen vragen aan de ouders. En dan nu als moeder. Die zegt van ja, als je nou terugkijkt, dan waren er best wel moeilijke momenten. In het huwelijk, wat we hebben gehad. Dat er ook periodes zijn van tegenspoed en kruis, dat zegt het formulier ook. Crisis, gebrek, waar op een gegeven moment de bodem van de wijn, en wijn is een bekend Bijbels beeld voor vreugde, waar de vreugde weg ebt, waar je het dal door moet en waar het donker wordt. De wijn raakt op, de vreugde ebt weg. Eerder dan verwacht. Ja. Nou, dan leer ik hier deze les. Als nou alles dreigt vast te lopen. We weten niet hoe het verder gaat. Begin is goed. Als nou alles dreigt vast te lopen. Hier was begin ook goed. Ze hebben Jezus genodigd. Als alles dreigt muurvast te lopen. Dan leer ik in dit gedeelte dat er een grote helper is. Die zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen. Ook. Wanneer het allerminst verwacht. Gelukkig dat hij genodigd is. Dan kunnen ze gelukkig ook het tegen hem vertellen. De nood. He, als je de Heer Jezus erbij nodigt. Als je een gelovige in hem bent geworden. Dan wil niet zeggen dat de nood er dus niet komt. Nee, maar als die er komt. Gebrek, crisis, problemen. Als dat komt, dan is hij er ook. En voor hem is niets onoplosbaars. Nou, en dan moeder Maria, die hoort dat en die gaat dan voorbeden doen. Moeder Maria ging voorbeden doen voor dat bruidspaar. En voor dat huwelijksfeest, de wijn is op. Dat is de taak die u als moeder en als vader hebt. Voorbeden doen, ook als ze eigenlijk al lang de deur uit zijn. Maar nu officieel, formeel de deur uit gaan. Voorbeden blijven doen voor je zoon en je dochter. Ja, nou dan zegt Maria, dan krijgt ze een terechtwijzing natuurlijk, een berisping. Dan zegt de Heer Jezus tegen haar vrouw, wat heb ik met u van doen? Het is mijn tijd nog niet, mijn uur is nog niet gekomen. Het komt op Gods tijd. Ik moet meer luisteren naar mijn hemelse vader dan naar mijn aardse moeder. Dat zegt de Heer Jezus eigenlijk. En ondertussen zegt Maria tegen de knechten van wat hij u ook zeggen zal, vers 5, doe dat. Wat hij u ook zeggen zal. Die knechten moesten dus gehoorzaam zijn. Dat is de eerste les in het Koninkrijk van God, mensen. De eerste les in het Koninkrijk van God, dat is de Heer gehoorzamen, zonder tegenspreken. Wat hij u ook zegt, doe dat. Nou, en dan staat er in vers 6 over die 6 stenen watervaten van 2 of 3 metreden. En dan komt er eigenlijk een heel merkwaardig bevel. Daar waren 6 stenen watervaten naar de reiniging der Joden. En Jezus zei tot die knechten, vul de watervaten met water. En ze deden het nog ook. Er stonden 6 hele grote vaten, watervaten, stenen vaten, kruiken. Nou, in elk kruik kon wel 40 liter. En dan waren er van 2 of 3 metreden. Metreden is 40 liter. In elk vat kon er 2 of 3 maal 40 liter. In elk zo'n hele grote kruik, er kon eigenlijk wel 120 liter in totaal. Dus bij elkaar, alles bij elkaar, als het optelde, was er wel 600 liter water wat erin kon.
Nou, dat moeten ze vullen. Dat gebeurt ook.
En dan maakt de Heer dat wijn.
Dat zijn wat flessen wijn.
600 liter. De wijn van de allerbeste kwaliteit.
Zodat ze genoeg hebben om het feest door te laten gaan. En ook nog eens een extra cadeau van de Heer Jezus, met David gesproken. Waardoor ze voorlopig nog even vooruit konden. Wat geeft de Heer toch koninklijk mild. Een gevende gast. Dat was onze tweede gedachte. Een genodigde gast. En nu die gevende gast. Die gulle gast. Die zomaar 600 liter water in wijn verandert. De transsubstantiatieleer zie ik hier in de Bijbel. Water wordt veranderd in wijn. Dan komt dat bevel van Jezus, vult de watervaten. En dat moeten die knechten wel vreemd hebben gevonden. Want ja, water hebben we genoeg. We hebben juist wijn nodig. Vult die kruiken met water. Ja, want hebben we al genoeg? Niet tegenspreken. Gewoon doen wat hij je zegt. En ze doen het er ook. Ze kunnen het water niet veranderen. Dat kunnen zij. Kan de Heer wel. En dat doet hij ook. Nou, daar zie ik een les ook weer van jullie in. Als meester en als juffrouw op school en de kinderbijbelclub. En als ouders vanmiddag. Hè, wij kunnen die watervaat, als ik zo eens mag toepassen, die hartjes van al die kindertjes die hier zitten. Wij kunnen die watervaten, we kunnen ze wel vullen met water. Wij kunnen die hartjes wel vullen, en dat is ook onze plicht. Met het water van Gods woord. Alleen wij kunnen het niet veranderen in, zodat ze er vreugde in mogen krijgen. Dat water nou, dat woord van God in die kinderharten, dat het nou verandert in vreugde in God. Dat doet de Heer zelf. Maar het is wel de tekst, het is wel de taak om de vaten te vullen tot de rand toe. Jezus zorgt voor verandering. Ik zie hier een toepassing. Er zijn er hier vanmiddag heel wat uit verschillende kerken. En geweldig hoor. Van verschillende afkomst. Weet je. Het kan in de kerk. Jan Peter. Dan spreek ik je even aan als ambtsdrager. Het kan in de kerk. Kan het ook zo zijn dat de wijn opraakt. Dat de vreugde weg hebt. Dat je zegt, ja, het water is er nog wel, het woord is er nog wel, maar die vreugde in de Heer, het ebt weg. Er is dat dan een grote nood, een crisis, een gebrek. Een gebrek. Die watervaten, ja, er zal wel water in. Maar ook nog maar een klein laagje, want ze moeten worden gevuld tot aan de rand. Er is leegte, er is gebrek, er is vreugdeloosheid. Dat kan ook in je persoonlijk leven zo zijn. Dat je zegt van ja, maar ik heb al heel wat wateren van leed en ellende en tegenslag gezien. Ik mis de verkwikkende vreugdewijn. Het kan ook in je persoonlijk geestelijk leven zo zijn. Dat je moet zeggen, ja, ze hebben geen wijn. Maria zei, ze hebben geen wijn, Heer Jezus, ze hebben geen wijn. Dat er hier misschien iemand is die zegt, ja, ik zeg maar wat. Die zegt, ja, ik heb geen geloof. Ik heb geen geloof. En mijn hart is net als zo'n stenen vat. Het is steen en het is leeg. Wat moet ik ermee? Nou, dan leer ik hier wat. Dan leer ik hier dat je het de Heere Jezus vooral moet voorleggen. Zeg het tegen Hem. En verwacht het van Hem. En vergeet vooral niet te doen wat hij zegt, want het wonder gebeurt op gehoorzaamheid aan zijn woord, op zijn tijd, op zijn uren. En dan worden de wateren, die worden in wijn veranderd, vreugde in hem. Ik zie nog een les. Even een stukje dieper. Ik zou naast Johannes 2, zou ik Johannes 1 vers 17 kunnen leggen. Mozes, de wet is door Mozes en de genade is door Christus geworden.
Hier wordt over die stenen watervaten gesproken naar de reiniging der Joden. Die kruiken die stonden daar en men tapte dat water af om de handen te wassen en de voeten een beetje af te wassen en zo. Naar de reiniging der Joden. En dan gaat de Heere die reinigingswetten, die oud-testamentische, mosaïsche reinigingswetten, gaat de Heere veranderen, veredelen, transformeren, sublimeren tot de vreugdewijn van het evangelie. Hier komen we in een andere bedeling. Hier verlaten wij het Oude Testament en hier komen we op het hogere plan van het Nieuwe Testament. De wetten van Mozes worden veredeld tot de vreugdewijn van de heerlijkheid van de Zoon van God. Nou, oké, die wijn is dus, dat water zit erin. En dan zegt de Heer Jezus, ga naar de ceremoniemeester en, de leider van het feest, en geef hem een glaasje van dat. Ja, wat, waarvan? Waarvan? Van dat water of van die wijn? Ja. Ja, water, denk ik. Dat is ook een geloofsdaad, hè? Die knechten die tappen dat water uit die kruik en ze brengen dat naar de ceremoniemeester. Dat is ook een geloofsdaad. Stel je voor dat er water in zit. Ze wisten eigenlijk nog niet precies wat er nou precies veranderd was. De Heer had geen woord gesproken of zo van ik verander het water in wijn. Nee, dat was een geloofsdaad. Maar terwijl ze gehoorzaam waren en deden wat de Heer vroeg. En dan komt het. Vragen die knechten aan die ceremonie mee. Neem ze een slokkie. En dan neemt hij, zou het water zijn. En dan neemt hij een slokkie. En dan zagen ze, en hoe smaakt het? Ja, en dan is het wonder gebeurd. En dan zegt hij, ja, het smaakt hemels. Het smaakt naar de hemel. Het smaakt naar heerlijkheid. Ik heb nog nooit zulke heerlijke wijn geproefd. Ja, wat God geeft is altijd goed. Toch? Je hebt elkaar ook uit Gods hand ontvangen. Dat is altijd boven verwachting. Dat is altijd topkwaliteit. Ja. Dus als je de Heer Jezus nodigt, dan zal die niet alleen op je feest komen, maar dan zal die er ook, mag ik het zo met Ebit zeggen, zal die er ook een feest van maken. Dan zal die er een feest van maken. Ja. Goede wijn van die gevende, gulle gast. Ik ben gekomen opdat ze zouden hebben leven en overvloed. Overvloed. 6 stenen vaten. 600 liter. De Heer is goed en machtig. Hij geeft mild en overvloedig. Een volle zegen. En dan zegt die ceremoniemeester, nou dat is ook raar zeg. Want anders heb je altijd eerst een goede wijn en daarna wat minder. Maar nu is het laatste wijn het beste. Het lest is het beste. Zo werkt het bij de Heer altijd. Bij de duivel precies andersom. Dan krijg je eerst de genietingen van de zonde. Als je jong bent. Leef er maar op los, jongen. Leef er nou gewoon lekker op los. Eerst de genietingen van de zonde. En dan krijg je het loon van de zonde. Dat is bitter. Dat is bitter. Je kan het 70, 80 jaar zonder God uithouden. En een leuk leven hebben. En dan komt het loon van de zonde. Dat is bitter. En de duivel die belooft alles. Hij geeft weinig. En hij neemt tenslotte alles. Maar bij de Heer is andersom. Het beste bewaart hij voor het laatst. Nou, maar dat is de derde gedachte. De goddelijke gast. De goddelijke gast. We hebben het gehad over de genodigde gast. Nou, dat is duidelijk. De Heer Jezus was ook genodigd. We hebben het gehad over de gevende gast. Zo'n gul. Hij geeft zoveel wijn, zoveel beste wijn. Hij redt het feest. En nou die goddelijke gast, waar het eigenlijk om gaat. Er staat er in vers 11, dit begin van de tekenen heeft Jezus gedaan in Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Het eerste teken, kinderen. Nou heb ik het toch nog even nodig hoor. Dat weten jullie wel. Het eerste teken wat Jezus deed... Dat was water veranderen in wijn.
Maar wat was nou het eerste teken wat Mozes deed? Ik weet het. Die eerste plaag. Hij veranderde water in bloed. Dus weer die tegenstelling tussen Mozes en Jezus. He, dat een oordeelsteken, water in bloed. Als de Heer Jezus optreedt, dan is het geen oordeelsteken, maar een zegenteken. Het eerste wat Jezus doet is niet stenen in brood veranderen bij de verzoeking in de woestijn voor zichzelf. Maar het eerste wat hij doet is water in wijn veranderen ten behoeve van anderen. Zo is de Heer Jezus. Bonhoeffer die zegt ergens. Die sterren worden allemaal Bonhoeffer wat de klok slaat. Nou hier een Bonhoeffer citaat. Quote van Bonhoeffer. Heer Jezus, dat is de man voor anderen. En zo is het. Als je het evangelie leest, dan zie je de man voor anderen. Die zich ter beschikking stelt. Die altijd maar bezig is voor anderen. In zijn leven, in zijn lijden, in zijn sterven. Dit begin van de tekenen staat er. Dit is een kenteken dat hij de Messias is. Dit is ook een voorteken van het komende Rijk van God. Zieken worden genezen. Demonen worden uitgedreven. Gebondenen worden bevrijd. Doden worden opgewekt. Armen het evangelie. En vreugde weer overvloedig onder de mensen zal komen. Een kenteken. Hij is de Messias. Een voorteken van wat er straks alom en wereldwijd hier op aarde zal komen. Heer Jezus is niet gekomen alleen om het verdriet weg te nemen, maar vooral ook om vreugde te geven. Vreugde te schenken om vreugde te bereiden. Het eerste teken. Ten slotte, daar ga ik mee eindigen. We zien dat de naam van de bruid en de bruidegom in Johannes 2 niet worden genoemd. Hoe zouden ze toch hebben geheten? Geen idee. Maar het valt me wel op dat de naam van de Heer Jezus 6 keer wordt genoemd in dit gedeelte. Daar zit ook een les in. Hè, het gaat even, vanavond gaat het weer over jullie. Maar vanmiddag nu, in dit uur, gaat het even niet over dit bruidspaar. Maar ten diepste gaat het in de kerk over de heerlijkheid van Hem. Dat bruidspaar, hoe die heette, dat ben ik vergeten. He, maar die naam van Jezus die schittert. Hij maakte zijn heerlijkheid openbaar. En nou wordt die gast, die genodigde gast, die gevende gast, die goddelijke gast, die wordt van lieveleed middelpunt van deze gebeurtenis. En misschien raakte daartoe wel de wijn op. Oh, wat een les. Daartoe raakte de wijn op. Niet dat de mensen vol zouden worden van de wijn, maar dat de mensen vol zouden worden van Hem. Misschien is er daarom wel die barst in uw leven gekomen. Misschien daarom wel die scheur in je ziel en die wond in je hart. Opdat je nou van alle bijzaken zou worden afgebracht. En opdat Jezus het middelpunt van je leven zou worden. Hij openbaarde zijn heerlijkheid, staat er. Dus heerlijkheid heeft te maken met feestelijkheid. Met de uitstraling van zijn grootheid, van zijn majesteit, van zijn voltreffelijkheid. En waar hij is, daar komt het goed. Jan-Peter en Sandra. Ik wil nog even wat zeggen naar aanleiding van jullie kaart. Want nou, ik het had over die eerste tekenen. Hè? En nou staat er zo, als een getuigenis, ook op jullie trouwkaart. Zo de Heere wil en wij leven en als de Heere nog niet is teruggekomen. Hier lezen wij van de eerste tekenen. Jullie trouwen in een tijd van de laatste tekenen. Want we leven in de eindtijd. En die laatste tekenen, die zijn alom openbaar. Ik las we letten even niet op de tijd, hè, dus we gaan even verder. Ik las dit. Je hebt nog wat gedaan aan vertaalwerk en zo. En je zit je nou nog herziene, herstelde, herziene statenvertaling. Ik las dit pas geleden in de krant. Vorige week stond het in de krant, geloof ik. En dat verblijdde mijn hart. Vorige week stond er een berichtje in de krant van dat de Wycliffe Bijbelvertalers, dat ze hun prognoses hebben bijgesteld en dat het nu het doel is, Vision 2025, om in het jaar 2025 de Bijbel in alle talen van de wereld te hebben vertaald. Of in ieder geval aan het vertalen zijn. En toen dacht ik bij mezelf, oh, wat zou dat rijk zijn? Want er staat in de Bijbel, als nou iedereen, dat weten de kinderen ook wel denk ik, als nou alle volkeren het evangelie van het koninkrijk hebben gehoord, dan komt Jezus terug. Oh, stel je voor dat hij nou in 2025, dat is dus het doel. Dus dat wil zeggen binnen onze generatie. Binnen onze generatie. Zou het niet groot zijn? Tijdens jullie huwelijksleven. Onze ogen hem zien terugkomen. Onze generatie die dat gaat meemaken. En ik zeg er niet bij misschien. Die dat gaat meemaken. Hoe weet u dat zo zeker? Nou, hoop jij dat dan niet? Dan is het nog niet goed met je. Dan wordt het de tijd dat je die bruidegom in je leven gaat uitnodigen. Opdat je straks niet buiten zal staan als die terugkomt. We leven in de tijd van de laatste tekenen. En ik hoor de roep in de tekenen van de tijd. Ik dacht bij mezelf vanmorgen, Sandra. Ik heb begrepen dat je nog even thuis was. En op een gegeven moment zie je hem aankomen met een bosje bloemen. Ja. Eén keer in je leven zeg jij, als je dan naar buiten kijkt, dan zeg je, zie, de bruidegom komt. Morgen zeg je, zie, mijn man komt eraan. Maar vanmorgen was het, zie, de bruidegom komt. En als ik nou al die tekenen van de tijd op een rijtje zet, dan hoor ik en dan zie ik in die tekenen van de tijd, zie, de bruidegom komt. En wat is nou de bedoeling daarvan? Lieve mensen, er staat zo in dit gedeelte, en zijn discipelen geloofden in hem. O, de discipelen die zagen, die kwamen tot geloof, tot een rijk, een dieper geloof in hem. Dat is het doel van deze kerkdienst. Dat is het doel van dat oude zwarte boek, de Bijbel. Dat is het doel van de verhalen die verteld worden op de zondagschool, de kinderbijbelclub of in de Reobotschool, in Capelle. Dat je kindertjes en de juffrouws en de meesters dat ze zullen vertellen en de kinderen zouden bewegen tot het geloof in die bruidegom die komt. Dat de kindertjes liefde mogen krijgen tot de Heer Jezus. En zijn discipelen geloofden in hem. Ja, Heer Jezus is toch anders dan Johannes de Doper. Hij is beter, hij is groter. En ze zagen op zijn heerlijkheid. Het laatste houdt de Heere. Het beste houdt de Heere voor het laatst. Lest. Nu een bruid en een bruidegom. En ik kijk nog eventjes naar dat laatste bruiloft. In het boek de Openbaring. Leste het beste. Daar zie ik de Heer Jezus, daar is hij geen gast, daar is hij het middelpunt, daar is hij de bruidegom. Blank en rood. En daar zie ik een zwarte bruidsgemeente staan, maar in het wit. Die bruidsjapon is wit gemaakt, door het bloed van het lam. Die bruiloft die duurt geen dag, geen 7 dagen. Die bruiloft die duurt 7 jaar. 7 jaar, in de hemel. En daar zal ook overvloedig wijn zijn. En daar zullen ze allemaal dronken worden van liefde. Daar wordt elk in liefde dronken. Daar zal de blijdschap onbepaald. Door het licht wat van zijn aangezicht straalt. Ten hoogste toppunt stijgen. Nou, dat bruidspaar dat is getrouwd. Zoals jullie. Misschien hebben dat bruidspaar ook kinderen gekregen. heeft de Heer me bekroond met de kinderzegen. En het zou best eens kunnen, Sandra en Jan-Peter, dat nou de kleinkinderen van dit bruidspaar, dat ze gelezen hebben in het Johannes-evangelie, want toen was dat Johannes-evangelie geschreven, toen was de Bijbel er, en dat ze in de Bijbel zaten te lezen over een bruiloft van Kana, waar Jezus aanwezig was en waar water in wijn veranderde. Hé, dat was de bruiloft van mijn opa en van mijn oma. Dat kan. En dat nou die kinderen en die kleinkinderen hebben gezien, de bruiloft van opa en oma, daar ging het niet om hem, daar ging het niet om hen, maar daar stond de heerlijkheid van de Heere Jezus centraal. Laat dat zo mogen zijn. Verdere van deze middag en vanavond en ook in jullie huwelijksleven. En Jezus was ook genoot. Amen.